Ja, ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat. De 199ste alweer. En we kijken elkaar recht in de ogen. Je bent helemaal naar Almere gereden. 2 uurtjes. Was best te doen, hè?
Ja, het viel me eigenlijk goed mee. Wel met de auto, overigens. Want Almere dan hier meteen te denken aan triathlon, aan 180 kilometer fietsen langs de dijk. Dus het blijft toch altijd apart om dan met de auto daar eens langs te rijden.
Als je nu Almere binnenrijdt, het is nu, ja, wat is het, februari, halverwege februari, Valentijnsdag. Dus we vieren de liefde samen.
Ja, ik vind het fantastisch dat jij een Valentijntje wou zijn vandaag.
Maar Hans, is het dan... Ja, voel je dan toch nog een beetje die triathlon-magie als je hier de stad in rijdt? Als niet Almere, zeg maar, of voel je dat helemaal niet?
Ja, toch wel hoor. Toch wel. Er zijn plaatsen gewoon die je herkent. En ik was er natuurlijk bij tijdens de wedstrijd, tijdens het EK Ben Challenge in 2023. En dan herken je ook gewoon wel weer de plaatsen waar je stond en waar je voorbij bent gekomen. Ik heb toen ook het parcours nog een stuk verkend, ook met de fiets. Dus blijft altijd wel leuk om terug te zijn in Almere. En ja, dat blijft de triathlon-tempel van Nederland. Hè.
Nou, dat is mooi om te horen. We hebben net gezellig geluncht, dus dat was ook leuk. Maar nu is het natuurlijk weer tijd om het triathlon-nieuws te bespreken.
Laten we het is geen weer om te gaan fietsen. Hè?
Dus, het is slecht,
ben jij buiten gaan fietsen?
Nee, ik heb een uurtje op Zwift er alweer op zitten. En eigenlijk de hele week. Ik ben de hele week binnen geweest. Wel een beetje buiten gewandeld. Dat is toch wat minder erg dan nu inderdaad op je racefiets. Maar ik weet niet hoe jij het gedaan hebt.
Nou, ik heb ook binnen aan Zwift geweest. Ik had gisteren een workout gekozen en per ongeluk de route naar de Epicom genomen. En het begon op een gegeven moment zo pijn te doen in mijn benen, dat ik dacht van, wat is dit? En ben ik zo uit vorm. En dan keek ik even op mijn scherm en zag ik 9% staan.
Dat is pittig, hè?
Ja, en toen begon ik door te krijgen van... Ah ja, we zijn aan het klimmen. En, dus het was wel heftig. Maar het was leuk. En ik was goed naar de kloten, om het op zijn Belgisch te zeggen, na die training. Dus dat is goed. Jij hebt overigens, ook om het op zijn Belgisch te zeggen, op je kloten gekregen vanochtend, heb ik gehoord.
Ja, maar moeten we het daar nou over hebben?
Ja, tuurlijk dan.
Want ik wilde net tegen jou zeggen, jij hebt de smaak te pakken met Zwift. Dus dat is tof. Ik ben inderdaad verslagen, want ik was een rondje rijden met Jort. Challenge Family CEO, maar natuurlijk ook gewoon een hele goede vriend van mij. En wij Zwift heel vaak. En ik hoef nu niet mezelf op te schouwen, maar ik ben een iets sterkere fietser dan Jort normaal. En dus ook op Zwift. Dat zal hij zelf ook gewoon eerlijk zeggen. Maar ja, dit keer was het helemaal anders. Want we reden de Vulcano Com. Het was de 8e rit van de Zwift. Hoe heet het? Tour de Zwift.
Ja.
En nou ja, dus we sloten hem gezamenlijk even af. Dat was dan iets van, ik geloof, 55 kilometer. Met de finish op de Vulcano Com. En dat is, nou ja, voor de mensen die hem niet kennen. Het is een kilometertje of 3,8. Dus dat valt eigenlijk heel erg mee. En het is gemiddeld 6%, geloof ik. Dus dat valt dan ook nog wel mee. Maar dat gaat wel pijn doen als je hard rijdt. En ik begon iets te voortvaren. Dus na 1,5 kilometer was ik eigenlijk behoorlijk opgeblazen. En kwam ik die lange lul, wil ik bijna zeggen, kwam ineens voorbij. En ik, dat is een week geleden, denk ik. En ik hoor het al de hele week. En nou gooi jij dat er ook nog even in. Dus,
en kreeg je dan op dat moment ook te zien, close the gap?
nee. Ja, hij ging zo snel voorbij dat er was geen eens tijd voor. Maar Hans.
Ja, ik had het zelf 2 weken terug meegemaakt. Ik heb het in de podcast erover gehad. En deze week had ik contact met Jelle Geens. We meteen een bruggetje naar wat echt triathlon nieuws. Omdat die doet niet mee in Abu Dhabi, komen we zo op. Maar ik stuurde hem wel een berichtje. Ik zeg, kan het kloppen dat in de Tour de Zwift jij bij voorbij kwam toen we in de grote groep zaten? En hij zei, ja, dat kan best wel kloppen. Hij zei, ik heb jou niet gezien, maar ik doe de laatste tijd wel meer Zwift. En ik denk ook dat die Tour de Zwift heeft meegedaan. Dus het was echt de echte Jelle Geens.
Maar dat is ook het leuke van die Tour de Zwift. Hè? En ook later in het jaar heb je altijd de Tour de Watopia. Dan krijg je ook nog dubbel XP. Alle Zwifters zullen dat kennen, want dat is het moment om te rijden. Maar je ziet
nog mooiere sokken.
Ja, nog mooiere sokken. Maar je ziet altijd bekenden. En dat vind ik wel leuk aan Zwift. En ik moet wel zeggen, ik weet niet hoe dat voor jou is. Ik heb nooit echt moeite om me te motiveren om binnen te gaan fietsen. Ik vind het eigenlijk ook best wel leuk. Vaak kijk ik ook gewoon een filmpje of zo, wat dan ook. Maar toch vind ik het wel een soort extra trigger dat je met een grote groep rijdt, dat je bekenden tegenkomt. Nou ja, dat je ook een beetje... een wedstrijdje onderling hebt. Dat vind ik wel echt de meerwaarde van tegenwoordig binnentrainen.
Ja, ik vind ook wel als je die Tour de Zwift doet, dat je ook net iets meer met Zwift bezig bent. Terwijl anders, net zoals gisteren met zo'n training, je bent volop in je Netflix en dan kijk je af en toe eens opzij van hoe staat het ervoor en aan welk tempo en zit ik hier in de juiste zone te rijden en dergelijke. Maar in zo'n Tour de Zwift dan is het veel minder de aandacht op die Netflix en is vooral ook naar je Zwift-scherm kijken om te zien wat gebeurt er allemaal. Ja. Dus dat is ook wel het leuke eraan. Hè? Ja, klopt wel.
Abu Dhabi, daar gaan we het dan zo eventjes over hebben. Jelle Geens, daar komen we op terug. Want eigenlijk wil ik eerst eventjes naar misschien toch wel het zwartste nieuws van deze week. En dat is niet per se triathlon gerelateerd. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik werd ermee wakker. Het nieuws kwam eigenlijk rond 12 uur 's nachts of zo kwam het naar buiten. Ik zag het de volgende ochtend, want ik lag te slapen. Kwam bij mij best wel hard binnen. Ik denk bij eigenlijk alle duursportliefhebbers. Kelvin Kiptum, 24 jaar, wereldrecordhouder op de marathon. Overleden. Verkeersongeval in Kenia. Ik ben daar zelf geweest, toevallig, waar het ongeluk ook gebeurd is. Ja, Hans, als je zoiets leest, dat is wel heftig, hè? Want zo'n jongen heeft zijn hele leven voor zich. Maar los van, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar hij heeft ook gewoon eigenlijk, hij had alle kansen op een heel succesvol leven. Hè? Hij werd gezien als een van de grootste talenten binnen de marathonwereld. Ja, wat moeten we erover zeggen, Hans? Het is gewoon gigantisch heftig.
Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat heel veel mensen die gedachten wel hadden. Ik zag het 's avonds laat, net toen ik ging slapen. Het grappige dan er weer aan is dat ik tegen mijn vrouw zei toen we gingen slapen van oei, Kelvin Kiptum is dood. En dat zij vroeg, wie is dat? Dus dan zie je wel dat misschien net iets meer met sport bezig zijn. Maar in de sportwereld zeer, zeer bekend. En blijkbaar ook in de sportwereld bekender dan in Kenia zelf.
Ja.
Want ik dacht dat ik dat deze week las. Dat bericht dat er geen dag van nationale rouw zou zijn, omdat zeker ja, in hoe moet ik het noemen, de hinterlanden van zijn land, dat hij minder bekend is dan in het buitenland, waar hij iedere sportliefhebber wel zijn naam kent.
Er wordt een beetje gesproken over de vloek van de Keniaanse toploper. Hè? Heb je dat ook gezien? Dat het heel vaak, dat die meest succesvolle Keniaanse toplopers, dat er iets geks gebeurt. Er is natuurlijk 3 maanden geleden is er zo'n een of andere marathontopper is daar doodgestoken. 2 jaar terug is er een andere Keniaanse toploper ook verongelukt. Het schijnt een beetje, ze noemen het daar dus serieus, de vloek van de Keniaanse toploper.
Ja.
Het is gek hoe dat dan kan. Hè? Dat is, lijkt echt iets terugkerends te zijn.
Ja. Ja,
ik moet wel zeggen, wat ik net zei, ik ben er geweest. De verkeersomstandigheden zijn daar niet top. Het is eigenlijk levensgevaarlijk. Ik zat daar regelmatig. Ja, ik ben daar een weekje geweest. Maar de dagen dat ik in een auto zat, dacht ik wel van, ik was op z'n zachtst gezegd niet. Ik vond het niet vervelend als ik er weer uit was, zeg maar.
Ja, ja.
En het gaat allemaal kriskras door elkaar. Het gaat redelijk hard. De auto's zijn allemaal oud. Dus weinig veiligheidsvoorschriften, zeg maar. Maar ja, het is heftig. Hij zou naar Rotterdam komen natuurlijk dit jaar. Zou daar zijn wereldrecord aanvallen. Gaat niet door.
Het zijn altijd lastige. Het is bijzonder jammer. Ja, inderdaad. Het was een absoluut talent. Hè. Hij heeft zijn eerste 3 marathons heeft hij meteen 3 keer toptijd neergezet. Er werd van hem gezegd van hij wordt de eerste die op een reguliere manier onder de 2 uur gaat kunnen duiken. Zonder pacers en zonder wagens ervoor en dergelijke. Het is des te jammer dat gebeurt. En je zag ook overal de reacties hè, van triatleten, maar ook van marathonlopers en Bashir Abdi, die ook wel aangedaan was.
Abdi Nageye bij ons. Die staan allebei bekend natuurlijk, België en Nederland. Ja. Precies hetzelfde. Er was ook mooier hardloopnieuws, Hans. Want we moeten toch een bruggetje maken. Bauke Mollema. Ja. En die is bij ons natuurlijk ontzettend bekend. Maar bij jullie denk ik net zo goed. Nederlandse topwielrenner. Nog steeds in dienst van Trek.
Ja.
Tour de France rijdt hij natuurlijk al jaren.
Lidl Trek, moet je tegenwoordig zeggen.
Ja, klopt inderdaad. Maar hij kan ook hardlopen, Hans. Want hij heeft 10 kilometer bij de Monaco Run. Dat is bij jullie Belgen natuurlijk al sowieso heel bekend.
Ja, bij ons is dat de Monaco Run, overigens.
wij zeggen inderdaad Monaco, maar het kan allebei. Ik zeg bij jullie heel bekend, maar bij ons is het net zo goed bekend. Het is echt een loop van prestige. Maar Bauke Mollema, die noteerde daar 31.40 op de 10 kilometer. Ja. En het raarste, Hans, is, het leek hem geen moeite te kosten. Nee. High fives aan het publiek.
Ja.
Voetbalbroekje.
Ja, het zag er allemaal relaxed uit. Terwijl het was echt aan een mega, mega tempo. En Philippe Gilbert heeft daar ooit ook mee gelopen. Dat was een hele andere tijd. Ik denk dat dat meer richting de 40 minuten toen ging. Zou ik nog eens moeten nakijken. Bauke Mollema, ik vond het verrassend. Ik bedoel, we zien het wel meer. Hè. Ik heb er ook over geschreven dat een mooie trend is de laatste tijd van wielrenners die hard kunnen lopen en die dat ook vaak als training toepassen. Maar aan deze tempo's, dan denk ik wel van, zou die kunnen zwemmen?
En dat los daarvan. Hij heeft ook gezegd dat hij marathons wil gaan lopen als hij straks klaar is met fietsen. Ja, als jij 31.40 op een 10 loopt, laten we dan even gewoon eens een beetje doorrekenen. Stel je komt op 35 minuten, als je dat keer 4 doet, dan loop je 2.20.
Ja.
Dan zit je er nog net iets boven, want er komt nog 2 kilometer bij. Maar goed, sub 2.30 zit er wel in. Dat is wel serieus, ja, Hans.
Natuurlijk, het is gemakkelijk om te zeggen van dat 10 kilometer maal 4 en dan kunnen we rekenen iets ruimer. Maar, ja, maar toch, want je moet dit tempo ook natuurlijk wel meer dan 2 uur en 42 kilometer lang aanhouden.
Maar het is wel iemand van de lange adem natuurlijk. En dit zijn mannen die wel weten wat het is om langdurig af te zien.
Ja.
Dus nou ja, we gaan weer, weet je, natuurlijk, ik ben het helemaal met je eens. Je kan niet zomaar even een beetje doorrekenen, maar... Het belooft wel wat goed voor de toekomst, denk ik, wat dat betreft. En wat jij ook heel terecht zegt, want dat zag ik in heel veel comments voorbij komen. Wat als deze man ook nog goed gaat zwemmen?
Ja, dan, dat zou nog wel... ik bedoel, geen disrespect naar de Nederlandse triatleten die volle bak zich aan het kwalificeren zijn voor Parijs. Maar misschien Bauke Mollema in de toekomst eens meepakken naar Namibië, Tim.
Ja, wie weet, wie weet. Er werd natuurlijk ook al een beetje gekscherend gezegd van wellicht moeten hij, maar ook Tom Dumoulin zich eens een keer aanmelden voor de vorige week aangekondigde Dutch Run by Grun-series die weer terugkeert. Nou ja, kijk, als je inderdaad dit soort tijden loopt, dan ben je wel gewoon echt een duathlon-topper. Want met hun fietskwaliteit, dan ben je echt een serieuze duathlon-topper als je dit loopt.
Ja, dan zou het niet de eerste zijn hè, die succesvol de stap zet naar het duathlon. We hebben een tijd terug ook nog in de podcast gehad over Roger Smeets toen we in Limburg zijn gaan fietsen. Dus hij zou niet de eerste zijn en ik denk dat hij dan wel wat aanleg heeft, zeker voor het langere werk. Misschien moeten ze het eens voorstellen aan Bouken om dat eens te proberen. Lijkt me ook leuk, als training.
Nou, en dan hebben we het nog eventjes over twee triatleten die ook heel snel gelopen hebben. Gaan we daarna naar Jelle Geens in Abu Dhabi.
Ja.
Maar het was echt een beetje het lopen wat nu deze week de toon bepaalde. Laten we met jullie Belgen, zou ik zeggen, beginnen. Want dat was de snelste tijd.
Ja.
Jij mag hem noemen, Jonathan Wejaffe. Hij liep echt razendsnel, hè?
Ja, sowieso was echt supersnel op die halve marathon in Spanje. 1 uur 04.
Goh.
Dat is echt gigantisch snel. En dat had hij zelf ook niet verwacht.
1-4.
Want ik denk dat dit wel een beetje meegepikt was als... Ik wil nog wat doen voordat het seizoen gaat beginnen. En dan liefst waar het een beetje warm weer is. En hij zei ook achteraf van... Ja, lopen is altijd mijn favoriete onderdeel van de drie geweest. Maar zelfs dit, 1-0-4, dat had hij echt niet verwacht. En ik ben dan dus ook een beetje verder gaan kijken. Want als je dan gaat kijken naar de snelste halve marathontijden onder de triatleten... in wedstrijd dan wel, in een triathlon. Mm-hmm. Dan kom je toch op mannen die op 1.8, 1.9 zitten. Dat zijn zowat door het seizoen heen snelle tijden, een beetje afhankelijk van het parcours. En hij loopt dan los een 1.04. Belgisch record staat onder het uur, maar ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met Bashir Abdi, die dat in 59 minuten heeft gelopen. Vorig jaar op het BK, denk ik dat was. Of alleszins een halve marathon in Gent. Mm-hmm. Ik weet niet of toen BK was in die editie dat hij het record verbrak. Maar ik heb dan gezien op diezelfde wedstrijd dat Koen Naert een hoge 1.03 liep. En dan denk ik van, daar zit eigenlijk sowieso nu niet zo heel ver vandaan. Dus hij zit eigenlijk echt wel in die Belgische subtop qua halve marathontijden. Ja. En ja, dat is echt wel indrukwekkend.
Wat zei hij er zelf over? Want je zegt hij had het niet verwacht dat hij zo snel zou zijn. Heb je hem verder niet gesproken?
Ik heb hem niet meer persoonlijk gesproken, maar je zegt wel dat hij aangenaam verbaasd was. Dat het nu ook op dit moment in het seizoen al zo goed gaat.
Ja.
Hij was ook al sterk in de eindejaarscorrida en dergelijke. Dus hij zit eigenlijk al een hele tijd op niveau. Ik kijk wel uit met heel veel plezier naar het seizoen van Jojo. En ik ga hem ook nog wel eens een vraag stellen van waar dat seizoen hem naartoe gaat leiden. Vorig jaar heeft hij veel challenge races gedaan.
Ja, want ik wilde net zeggen, want ik denk dat het niet afgelopen jaar was, maar dat jaar daarvoor, dat hij Challenge Mallorca won. En dat was ook met zo'n verbluffend snelle halve marathon, dat iedereen die keek naar, ik weet niet meer wie dat was, maar er liepen 2 of 3 mannen voor hem. Iedereen dacht van, nou, één van die drie wordt het. En bij de finish was het ineens Jonathan Wejaffe, die als eerste over de streep kwam. En ik denk dat 2 jaar terug was in Mallorca.
Ja, ik dacht het wel.
Ja, toen dacht ik wel van, oké, deze jongen kan inderdaad echt hard lopen.
Ja, absoluut. Ja. Daar moet je het ook wel wat van hebben. Maar hij is meer en meer compleet triatleet geworden. Ook tweede op het EK in Wenen. Ik heb dan zoiets van, als hij zich dit jaar nog meer op het challenge-circuit richt met de nieuwe T100, dan denk ik dat daar ook nog wel extra kansen voor hem liggen om zijn naam ook te vestigen op, en dat is dan niet oneerbiedig bedoeld, maar om net het niveau daaronder, om daar ook wel een naam voor zichzelf te vestigen. Wie weet ooit wel eens een wildcard te versieren. Al is natuurlijk op dit moment bij heel veel mensen nog altijd niet duidelijk van hoe kom je überhaupt aan een wildcard en naar wie gaan die wildcards de komende wedstrijden gaan. Want,
en moet je dat willen, hè? Want, maar daar zullen we later ook nog eventjes op terugkomen. Ik heb Els geïnterviewd, Challenge Wanaka preview. Dit weekend natuurlijk, maar daar gaan we het zo even over hebben. Zij zei, ik richt me dit jaar ook op challenge, vooral. PTO, ze zei van zichzelf, ik heb dat niveau gewoon nog niet. Daar was heel eerlijk over. Ze zegt, het zou kunnen dat ik ineens een wildcard krijg. Dan kan ik het altijd nog overwegen. Maar ze zei, je moet je niet vergissen, want je maakt kosten voor de vluchten, je maakt kosten voor de overnachtingen. Als je niet binnen de top 5 finisht, verdien je eigenlijk niet eens zo heel veel prijsgeld. En daarnaast zegt ze, de kans is eigenlijk heel reëel dat ik misschien 15e word of zoiets. Dan krijg ik bijna geen aandacht qua media. Dat is helemaal niet zo heel interessant meer.
Nee, klopt. Ik denk dat ze daar zeer realistisch naar kijkt. En ik denk ook, eerder er ook over, ja, ik denk niet dat het echt haar afstand is, die 100 kilometer. Dus ja, dat is wel. Ik denk dat dat goed is dat ze zich dat realiseert. En langs de andere kant zou het wel mooi zijn om haar te zien racen. En
ja, zeker.
Je weet dat ze daar een parcours tegenkomt, wat haar wellicht dat haar wel kan helpen. En wat Pieter Hemerijk ook wel een paar keer gezegd heeft in zijn podcastaflevering hier, je zit natuurlijk in elke wedstrijd met een race ranger.
Ja.
En als keigoeie fietser is dat natuurlijk wel een voordeel voor Els, dat het eerlijk aan toe gaat en dat
zeker.
Ze daarin wel het verschil kan maken. En dan is 80 kilometer natuurlijk geen 180 kilometer zoals ze op de Queen K zat te hammeren in Kona tijdens de 2K Ironman.
Dat was mooi, hè?
Dat was echt mooi om te zien. Dat vond ik altijd een van de mooie momenten van het afgelopen jaar. Maar ik denk op een wat selectiever parcours en dan waar niet kan gedraafd worden, daar kan ze misschien nog wel een rol spelen. Maar als ze van zichzelf zo realistisch is van, ik moet dat niet meteen ambiëren om daar constant bij te zijn, ja, dan andere doelen te stellen. En alleen, ja, ik heb het al een paar keer gezegd en ik blijf van die vraag ook nu weer stellen. Het is februari, het is dit weekend Challenge Wanaka en daar is Els Visser alweer, terwijl haar seizoen nog maar net afgelopen was, zeg maar.
Maar zij is sterk, hoor, Hans. Wat dat betreft, zij is echt een veelvraat en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ze gaat winnen. Maar we gaan het zo even over Wanneke hebben, want we hadden het net natuurlijk over Jonathan Rejaf, een snelle tijd.
Snelle lopers.
En dan moeten we zeker ook Juri Keul even noemen. Die liep ook in Spanje, in Barcelona, halve marathon. Nou, dat is ook een prestigieuze wedstrijd. Allemaal toplopers. Winnaar ging er ook, geloof ik, vandoor met 59 nog wat. Juri Keul, 1:06:21. Netto tijd, 1:06:40 geloof ik, bruto. Ja, Hans, dat is ook krankzinnig snel. En kijk, Juri staat net als Jonathan natuurlijk ook bekend om zijn altijd sterke looponderdeel. Nou, en net als Jonathan ook heel veel challenge-wedstrijden gedaan vorig jaar. Veel gewonnen, 3 op het laatst. Ja, als je dan in februari dit soort tijd loopt, dat belooft wat, denk ik.
Ja, dat is knap. Dat is knap. Ik kijk uit naar een mooi seizoen. We hebben het er vorig jaar al een paar keer over gehad. En dan heeft hij natuurlijk ook nog met pech gezeten. Heeft hij dan nog een keer die penalty gehad.
Ja.
Luxemburg was dat, geloof ik, dat hij zo boos was met die penalty. En dan toch nog sterk teruggelopen ook.
Ja, dat weet ik niet meer.
Dat was die wedstrijd waar hij zo heel snel begon te lopen. En ik denk dat hij dan toen de penaltybox in moest of zoiets.
Ja.
Ik dacht dat het Luxemburg was, even uit mijn
dat
hoofd. Maar alleszins, ik bedoel, echt zoals een naadloos, goed, foutloos seizoen voor Juri. Ook kijkend van waar hij zou uit kunnen komen. Want dat is ook wel een van de mannen die ik graag eens een keer in een T100 zou willen zien racen. Om te zien op die afstand van wat kan hij tegen de allergrootste van de wereld.
Het blijft natuurlijk heel raar, hè, dat we in de T100 geen Nederlanders zien. Want we hebben Menno en Juri top 20 staan, ITO-ranking.
18 en 19. Net niet.
Dan is het toch gek, hè, want hoe dat dan werkt. Want dan zie je, nou ja, of hebben we het daar volgens mij...
de vorige keer hebben we het er al over gehad. Maar het blijft wel iets wat blijft knagen.
Ik weet dat die mannen, die zijn ook bezig met die hoop heel erg op een wildcard.
Mm-hmm.
Als jij nou eens zo min mogelijk politiek correct zou willen zijn, wat zou jij dan? Begrijp jij dat? Of zou je zoiets hebben van, richt je gewoon lekker op die Ironman races en op die challenge wedstrijden? Win die wedstrijden allemaal? Of ga je inderdaad voor zo'n wildcard met de kans dat je... Ik weet niet, misschien worden ze 10e, misschien worden ze 6e, geen idee. Maar de kans is in ieder geval kleiner dat ze winnen dan bij de gemiddelde Ironman of Challenge.
Ja, tot voor het WK 70.3 Ironman vorig jaar had ik misschien hetzelfde gezegd.
Maar
ik denk wel dat eigenlijk horen ze er thuis met hun prestaties. Ik hou enig voorbehoud bij Menno dat ik niet weet of die T100 echt zijn afstand is, ondanks zijn Olympische verleden. Of zijn verleden op Olympische afstand. En Juri denk ik zeker wel, waar we ons dan wel weer van afvragen van, gaat die en wanneer gaat die dan de stap zetten naar het volledige werk. Maar het zijn eigenlijk twee mannen die die erbij hadden mogen zijn.
100%.
Die zitten net achter die 17e plaats. En het is dan doodjammer dat ze dan die cut-off hebben gemaakt op plaats nummer 17. Dus ik denk, in hun geval, ik zou het ook wel in mijn hoofd steken. Maar langs de andere kant misschien ook wel kijken om andere plannen te maken. Want die Ironman Pro-series, ik las daar nog een internationaal artikel over. Van iemand die zei van, oké, wat blijft er nu nog over? En die begon dan over mogelijk deelnemersveld. Ja, en dan zie je bijvoorbeeld Lionel Sanders en Patrick Lange en consorten. En dan denk je van, ja, klopt. En daar nog een paar namen bij die nu in de T100 nog verder niet genoemd worden. Want er zitten ook een paar toppers die nog buiten die top 20 zitten zelfs. Maar dan, ja, ofwel geen PTO-wedstrijden of misschien net geen goede dag gehad op een PTO-race. En dan te weinig punten gehaald om in die top 20 te geraken. Maar die eigenlijk altijd met die groep mee kunnen. En als je die namen dan apart ziet staan, denk je van, ja, oké, okay, ja, dat klopt eigenlijk wel ergens. En ik heb het eerder ook met een paar mensen erover gehad van, ja, wat gaat er gebeuren na Parijs met de mannen die gaan overkomen van de Olympische afstand en die definitief die stap naar het langere werk gaan zetten? Gaan daar ook nog wildcards voor komen? Ik heb de vraag tijdens de persconferentie, het voorstellingsmoment in Londen, heb ik de vraag twee keer gesteld van wat zijn nu de criteria?
Daar
werd niet op gereageerd. Dus ze hebben de andere vragen bijna allemaal letterlijk voorgelezen. Maar dat stuk hebben ze elke keer bij mij. Ik heb hem twee keer gesteld, keer weggelaten.
Dat zegt
en
wel
er
wat,
niet
hè?
Op gereageerd. Dus of ze weten het nog niet. En dat denk ik ook dat wel het geval gaat zijn. Of ze hebben wel een idee, maar ze willen niemand voor de borst stoten.
Ja, ondertussen heb ik het even opgezocht, Hans, voor je. Maar je had inderdaad gelijk. Jurie Keulen, vijfde bij sterk bezet. Ironman 70.3 Luxemburg. Penalty nekt hem voor de podiumplaats. Dus dat was inderdaad Luxemburg. Maar goed, interessante tijden wat dat betreft. Jelle Geens, Abu Dhabi, vertel.
Ja, Jelle, ik zal het verhaal even omdraaien. Ik zag een bericht verschijnen van World Triathlon dat de startlijsten voor Abu Dhabi bekend waren gemaakt. En ik dacht, ik ga even kijken van wie staat daar allemaal aan de start. Hè? Want de eerste World Triathlon Championship Series wedstrijd van het jaar, in een Olympisch jaar. Dus dan wil je toch wel een keer de strength of field gaan bekijken. En ik ging natuurlijk meteen kijken naar de Belgen. En dan zag ik daar Arnaud Mangal en Martin Varil staan bij de mannen en Jolien Vermeijlen en Claire Michel bij de vrouwen. Dus heb ik meteen de vraag gesteld aan Valerie Barthelemy en aan Jelle Geens van hoe komt het dat jullie er niet bij zijn in Abu Dhabi. Jelle daar uitgebreid op gereageerd. Valerie ook overigens, maar daar komen we zo dadelijk op terug. Mm-hmm. Het voorprogramma van Challenge Wanaka moeten we het zo dadelijk ook even over hebben. Maar Jelle die zei van ja nee, ik heb op dit moment punten genoeg. Hij is eigenlijk zo goed als zeker van Olympische kwalificaties, staat er bijzonder goed voor. Hij zei dus ik heb die vroege seizoenstart heb ik in principe niet nodig. Hij is ook papa geworden in november van Siena. Kleine doet het zeer goed, want die was prematuur. Dus die is een dag of 10, dacht ik, uit mijn hoofd, te vroeg geboren. Maar dat is helemaal goed gekomen en ziet er ook super schattig uit. En Jelle geniet ook wel van het vaderschap, heb ik de indruk. En hij zei ook van, ja, in deze periode, zoals kerstvers papa, al de stress erbij om op tijd in vorm te zijn en naar je races te vertrekken. Jij kent het, denk ik, Tim. Dat zijn zaken die je dan wel even kan missen.
Het grote verschil is dat ik niet op zijn topniveau hoef te presteren.
Maar pas op, 110 kilometer wandelen, dat is ook wel
nee, maar
wat.
Ik zit serieus te denken, want ik vind dat best wel een gewaagde periode. Omdat zo voor eigenlijk in het Olympische jaar, dat is best een dingetje, denk ik, als je dan net vader bent geworden.
Ja.
Wat denk je van slapen?
Ja, ook nog zoiets. Ik denk niet dat... Zou je er op voorhand bij stilstaan? Dat is een vraag die ik stel. Ik denk het niet.
Nou, ik weet dat er mensen zijn die dat wel degelijk hebben. Ja. Ik weet geen idee hoe dat bij Jelle is gegaan.
Ja, ik zou de vraag eens moeten stellen. Misschien moet ik nog eens een diep interview doen met Jelle over het vaderschap. En er wordt ook vaak gezegd dat het mensen verandert. Hè? Dat sporters daardoor soms nog intenser gaan sporten.
Of minder intens, dat kan ook.
Dat kan ook. Maar ik probeer het vanuit de positieve willige bril te bezien. Maar alleszins geen blessures. Okay. Dus dat tot kracht. En meteen zei nee, ik ben helemaal niet geblesseerd.
Gelukkig.
En ik vroeg dan van, ja, wat wordt dan het Olympisch traject? Ja, en hij gaat dan blijkbaar alleen Yokohama en Hamburg doen. Okay. Als wedstrijden voor Parijs. Dus nog twee Olympische afstanden. Dus alle twee korte afstand zijn.
Maar hij wil zoveel mogelijk eigenlijk gaan investeren in pure trainingsuren dan, denk ik.
En nog een lange afstand gaan doen. Want dat was eigenlijk dan het nieuws waarmee we uitpakten. Dus begin april staat hij aan de start van de 70.3 Ironman Oceanside. En dat vond ik wel een beetje een verrassende. Omdat je merkt nu wel dat een aantal mannen echt aan het focussen zijn en vrouwen op Parijs. die dan even de lange afstandsplannen op een zijspoor hebben gezet. Hayden Wild, onder andere, ja. Christian Bloemenveld.
Eden.
Gustav Eden. Daar is dan de vraag van, had hij dat sowieso niet gedaan? Ja. Maar goed, daar moeten we het nu niet over hebben. Maar dat hele dan zijn seizoen opent met een halve triathlon, vond ik wel opmerkelijk. En ik vind het ook wel mooi om te zien. En dat kan hem misschien ook vertrouwen geven. Misschien dat hij ook nog even zijn slot wil pakken voor Taupolen. Dan heeft hij een tweede doel voor het einde van het jaar.
En op zich een halve herstel je natuurlijk relatief snel van, hè, wat dat betreft.
Ja, inderdaad. En heeft natuurlijk dan de kans om zich een beetje in de gratie te zwemmen, te fietsen en te lopen van de wildcard-uitdelers van de PTO.
Zegt hij dat zelf ook?
Nee, heeft hij het niet over gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan eens gaat kijken naar... ik doe nog een lange afstand om te zien van misschien zitten er dan nog een paar PTO-races in aan het einde van het jaar voordat het Taupo is.
Dan zouden jullie dus straks misschien drie hebben. Drie Belgen.
Ja, dat zou nog wat zijn.
Dat zou echt wel tof zijn, ja.
Hopelijk niet ten koste van een Nederlander. Ik zag de smile al komen rond...
ik denk dat wij het met elkaar eens zijn. Hebben we natuurlijk vorige keer ook besproken. En net dus eigenlijk ook al kort. Er moet gewoon een Nederlander bij. Ja. En het zou heel vet zijn als we straks een soort Nederland-België ook nog binnen die PTO-series hebben. Ik denk dat dat alleen maar goed is voor de sport. Dus... En of dat dan Menno is of Juri, dat maakt me helemaal niet uit. Of een vrouw, inderdaad. Els een wildcard of wat dan ook.
Of Niek.
Precies. Ja. Maar er zijn wat dat betreft genoeg mensen die aanspraak daarop kunnen maken. Ik zit ondertussen even te kijken naar de startlijst inderdaad van Abu Dhabi. En voor Nederlands komt er ook wel een hele mooie strijd. De strijd tussen de twee Olympische dames die voor ons gegarandeerd gaan. Rachel Klamer en Maya Kingma. En ik heb natuurlijk een polletje op Instagram gedaan vorige week. Wie verwachten jullie nou eigenlijk dat straks de Nederlandse beste vrouw gaat worden?
Ja.
Ik weet niet, wat is jouw verwachting, Hans, voor ik de uitslag met je deel?
50-50.
Ja, je bent toch weer politiek correct. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb de definitieve uitslag nog niet gezien. Maar toen ik met nog ongeveer 2 uur te gaan keek, want je mag dan 24 uur stemmen, toen ging Maya behoorlijk riant aan de leiding. Dus de meeste mensen denken dat Maya beter gaat presteren dan Rachel. Ik moet heel eerlijk zeggen... Nou, ik weet het niet zo goed, Hans.
Nee, ik ook. Ik zeg 50-50. Tot begin vorig jaar had ik ook meer of een hoger percentage aan Maya gegeven. Ja. Omdat die toen echt wel op een high zat en hele mooie resultaten bij elkaar aan het verzamelen was. Maar ze heeft natuurlijk een iets mindere periode gehad. Dus de vraag is van hoe zit zij nu qua vorm? En dan is het eigenlijk een beetje afwachten van wat Abu Dhabi wordt. En eigenlijk is Abu Dhabi ook nog niet de juiste graadmeter. Want dat is een rare wedstrijd. Hebben we de afgelopen jaren nog gezien. Want mensen die super slecht zijn in Abu Dhabi en de weken nadien goed presteren. En anderen die dan goed zijn in Abu Dhabi en dan de weken nadien net niet eraan aan te pas komen. Dus dit is een aparte wedstrijd.
En kijk ook naar Tokio, hè, van de Olympische Spelen van vorige keer natuurlijk. Mm-hmm. Eigenlijk iedereen dacht van dit gaan de Olympische Spelen worden van Maya. Die natuurlijk een WTCS had gewonnen. Meerdere zelfs, geloof ik, als ik het me goed herinner. En Rachel, die eigenlijk een best wel matige periode achter de rug had. Maar het was Maya die... Rachel die ineens vierde werd. Ja. En Maya uit mijn hoofd elfde. Die heel tegenvallend voor haar doen zwom. Mm-hmm. Rachel heeft natuurlijk enorm veel ervaring dus wat dat betreft. Dus en dat is wel iets wat heel veel waard is, denk ik, op zo'n toernooi. Op zo'n belangrijke toernooi in wedstrijd.
Klopt.
Dus we gaan het zien.
Dat zijn dus de vrouwen. Wie starten er bij de mannen? Want...
Ja, zeker. Richard Murray had ik net even gezien. Maar we hebben natuurlijk nog steeds geen Olympisch gekwalificeerde voor Parijs. En in Abu Dhabi inderdaad alleen Murray. Dus verder niemand.
Ja, want er is ook mixed team relay
en dat ga ik
Abu Dhabi.
Ik ga heel veel gelijk kijken of het in dat Nederland daar ook start. Dan pak ik die lijst er nu eventjes bij. Ja, Team Nederland. Ja. En dat is ook wel een hele grote lijst. Want dat moet ik even snel tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 landen gaan er van start in Abu Dhabi. Dus dat is wel fors.
Ja.
Maar Hans, het moet nu ook. Hè? Want nu moeten de punten gesprokkeld gaan worden. Ook dat heb ik gevraagd. Die uitslag komt ook morgen, of eigenlijk op de dag dat de podcast online staat, komt de poll ook online. Denken jullie dat Nederland zich nog gaat kwalificeren met de mixed relay? Toen ik het dus 2 uur van tevoren zag, was Nederland, de Nederlandse triathlon-fan niet zo positief daarover. Ze gaan ervan uit dat Nederland zich niet kwalificeert. In ieder geval het merendeel.
Ja.
Ik ben geneigd dat toch ook te geloven, hoe vervelend ik het ook vind.
Ja, maar ik dacht ook niet in Tokio dat ze vierde gingen worden en de Belgen gingen kloppen.
100% eens,
Dus er kan veel. Nu, de mixed team relay zit op dit moment op een hoger niveau dan toen.
Ja,
dus ik denk
hoger.
Dat het sowieso een moeilijke wordt en alles moet juist vallen. En er zijn nog een paar kansen. Nu, je gaat wel het geluk hebben van de landen die gekwalificeerd zijn, dat die mogelijk niet meedoen of met een zogezegd zwakkere ploeg. Maar ja, goed, dan blijf je nog altijd over atleten uit de top 50 spreken. Dus dat zijn sowieso allemaal kleppers. Dus de plaatsen worden duur en dat gaat wedstrijd na wedstrijd ook lastiger worden. De stress gaat ook meespelen als je nog niet die kwalificatie op zak hebt. Dus ik zou het mooi vinden als Nederland het haalt.
100%.
Dan kunnen we eindelijk ook revanche nemen voor die...
we verslaan jullie gewoon
die
nog een
zwarte
keer.
Dag van de mixed team wielen.
We verslaan jullie gewoon nog een keer.
In Tokio. Oh, ja.
Geen genade, Hans. Hey Hans, over revanche gesproken. Heel mooi nieuws voor de long distance triathlon wereld in Nederland. Want de grote man, want zo mag ik hem toch nog wel een beetje noemen, denk ik. En weet je, er zal ongetwijfeld meer rekening nu worden gehouden met de jonge garde. Daar hebben we het. We noemden net al de namen. Nick Heldoorn, Milan Brons, die natuurlijk steeds meer aan de weg timmert. Menno Koolhaas, Juri Keulen op de iets kortere afstand nog. Maar er is natuurlijk nog steeds één man die wordt gezien als toch wel de grootste long distance Nederlands atleet van de afgelopen tijd. Evert Scheltinga. Hij gaat een jaartje door. En hij is, als ik het me goed herinner, 36. En hij heeft motivatieproblemen gehad. Hij heeft natuurlijk Challenge Almere, daar stond jij hem ook op te wachten bij de finish. Viel hij buiten de top 10. Zat er goed bij, kreeg op de fiets een penalty. Je mag daarvan vinden wat je wil. Maar Evert was er in ieder geval niet mee eens. Die kwam best wel pissig over de finish. De interview kan je natuurlijk nog terugkijken op triathlon.nl. Hij ging daar heel volwassen mee om, maar hij zei wel gewoon van ja, ik ben eigenlijk gewoon genaaid door de jury. Daar kwam het op neer. Hij zegt dat nu nog steeds, dus die teleurstelling is niet gezakt. Snap ik, want hij heeft zich natuurlijk helemaal in het zweet gewerkt om goed te zijn. En hij heeft met Almere natuurlijk een beetje een haat-liefde-verhouding. Hij heeft zijn beste prestaties geleverd, maar hij heeft er ook eigenlijk zijn meeste pech gehad. Lekke banden, mechanische pech, nu die penalty. En hij heeft deze winter eigenlijk heel veel motivatieproblemen gehad. Hij zei, ja, ik kon me moeilijk motiveren om te trainen. Mm-hmm. Hij heeft toch ook wat blessureleed gehad. Ga ik nou nog wel door? Kan ik het nog wel? Ben ik niet te oud? Weet je, dat soort twijfels. Maar hij heeft nu de conclusie getrokken dat hij eigenlijk de sport te mooi vindt. Hij vindt het racen te mooi. Dus hij zegt, ik plak er nog één jaar achteraan. En misschien zit het beste nog wel in het vat. Ja, gewaagd. Maar ik vind het mooi. Want ik denk dat het de verrijking is dat we even het gewoon nog een jaar in actie
gaan zien. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dus ik ben blij dat we nog eentje van de triathlonbroers terugzien. Hè? Want dat was vroeger wel... Ja, ze stonden erop bekend, de Scheltinga's. Dus mooi dat Evert nog doorgaat. Ik heb het ook altijd een heel leuke en aangename triatleet gevonden. Ja. Hij heeft talent...
Dat is toch wel een understatement.
Ja, nee, maar ik bedoel, dus het zou zonde zijn dat voor, ook al ben je dan 36, maar dat blijf je ook wel voor eeuwig meedragen, denk ik. Ja, en triatleten die refereren natuurlijk dan ook graag naar de GOAT, Jan Frodeno, en wat hij nog op 40-jarige leeftijd kan of kon.
Maar wat ik interessant vind, Hans, hieraan, want kijk, leeftijd, we hebben het er vaker over gehad, leeftijd is natuurlijk best een dingetje. En hoe je het ook bent of keer, de klok tikt. Ja. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt.
Age is but a number. Hè? Dat zeg ik ook altijd. In het jaar dat ik 52 word, is age meer dan ooit een number.
Nou, Evert, je kunt nog een jaar of 16 hoor. Maar dat is een feit. Dat is onomkeerbaar. Maar ik weet nog dat ik Evert vorig jaar interviewde, ook in aanloop naar Almere toe. En toen was het natuurlijk heel erg de vraag, wie gaat hem nou pakken? Hè? Wordt het nou inderdaad een beetje de ervaren elite, zeg maar? Of wordt het de nieuwe garde? Nou, uiteindelijk is de jonge garde geworden. Maar toen vroeg ik aan Evert van, voel jij daar ook nog extra druk over? Hè? Voel je die hete adem van die jonge gasten die echt in opkomst zijn? Terwijl jij ook ongetwijfeld aan jezelf merkt dat het moeilijker wordt, moeizamer gaat. En toen zei hij eigenlijk dat hij daar totaal niet mee bezig was. Nou, ik snap ook dat je dat een beetje zegt, je moet jezelf ook een beetje motiveren. Maar nu blijkt dus dat leeftijd is echt een ding voor hem. Want hij zegt echt van, 36, weet je wel, kan je het dan nog? Ja, kun je jezelf nog opladen? Dat zijn wel echt de vraagstukken die je hebt als je ouder wordt en niet als je 18 bent. Wat ik daarmee wil zeggen is, het heeft echt wel impact, hè?
Ja, ik snap dat ook wel. Ik bedoel, je ziet ook die jonge garde komen. En die knallen naar toptijden. Ik denk dat Evert ook met open mond achteraf dan misschien gekeken heeft, maar ongetwijfeld ook in de wedstrijd zelf wel op een gegeven moment door had van hoe razendsnel Menno Colas hier in Almere aan het rondgaan was. Ja, en ik denk dat je dan als 36-jarige ook wel de vraag stelt van wow, weet je, die gasten hebben dan het voordeel van de jongere leeftijd. Dus ja het gaat, natuurlijk gaat het meespelen. Alleen denk ik wel, binnen de triathlonsport speelt het minder een rol dan bijvoorbeeld op de 100 meter sprint in de atletiek. Dus...
Nou, laten we gewoon hopen op een mooi seizoen, toch? Hij trapt hem over.
Hoewel, Tim, met even een hele serieuze sidestep. Maar ik zag in België het verhaal van een duiker, ik denk een schoonspringer, van 100. Die met nog altijd veel passie zijn wedstrijden deed met dan een foto van hem bovenop de duikplank. Boven het zwemmen. En dan had ik ook gezien, denk, ja, inderdaad, respect. Ik vond het echt knap om te zien een 100-jarige die nog altijd geniet van het duiken. Ja, mooi. Dus maar op leeftijd staat geen beperking
meer. Nou ja, maar dat. Want is dat uiteindelijk niet het belangrijkste? Als je er echt plezier in hebt, dan komt het succes vanzelf, denk ik. Denk je niet?
Ja, maar dat is dan ook wel anders voor de toppers, denk ik. Zo'n Evert Scheltinga, die gaat dan geen vrede nemen met een 11e plaats in Almere.
Nee, maar als jij het plezier erin hebt, dan kun je misschien wel makkelijker tegen jezelf zeggen... dan kun je jezelf makkelijker op de pijnbank leggen, denk ik.
Ja, dat ongetwijfeld.
Ja, dus ik denk dat dat wel belangrijk is. En als jij al gaat starten je trainingen met het idee van... ben ik nog wel genoeg? Ga ik nog wel tegen die gasten op kunnen nemen? Ja, dan lukt het niet, denk ik. Ik heb al het idee dat dat meespeelt.
Ja.
Ik denk, wij denken daar volgens mij toch anders over. Want dat heb ik ook. Hebben natuurlijk
ik ben ouder, hè?
Oké, volgende onderwerp. Maar we willen in ieder geval.
Ervarener.
Maar het is tof dat hij een jaar eraan. Als je het aan mij vraagt, in ieder geval heel tof dat hij er een jaar aan vastplakt. Hans, wat ik. Ik weet niet of ik het minder tof vind. Ik vind het op zijn zachtst gezegd heel opvallend. Het kwam dit jaar of deze week ook weer in het nieuws. Het is iets wat al langer speelt: de Enhanced Games. Mm-hmm. Voor mensen die het helemaal niet meegekregen hebben, je zou het eigenlijk een soort Olympische Spelen kunnen noemen voor sporters die doping gebruiken. Toegestaan dus. Het wordt gewoon helemaal gereguleerd. En er is nu een van de rijke zakenmannen die dat allemaal een beetje host. Die heeft $1 miljoen betaald aan een Australische zwemmer. En dan zoek ik...
heeft het beloofd als hij klopt. Het wereldrecord klopt. Hè? Dus het is niet dat hij een miljoen krijgt.
Oh, ik dacht dat
hij krijgt. Nee, volgens mij was het dat hij een miljoen krijgt als hij het wereldrecord klopt.
Oké, nou goed. Hij krijgt dan een miljoen als hij dat haalt, inderdaad. Ja. Het gaat om de zwemmer James Magnussen. Drievoudig wereldkampioen, dus het is iemand die goed kan zwemmen. Is 3 jaar, geloof ik, uit mijn hoofd met pensioen. Maar die is dus een enorm geldbedrag beloofd. Die gaat nu 6 maanden doping gebruiken. Hij gaat dat ook helemaal volgen met de camera's. Alles wordt gedocumenteerd. Ja. En dan gaat hij dus kijken van, kan ik nog dat wereldrecord op de, wat was het, 100 meter, geloof ik, of 50 meter?
Oké, 50 meter
inderdaad. Gaat hij, 50 meter kijken of hij het haalt.
Wat overigens ook nog een ding is in de zwemwereld, want dat las ik vandaag nog.
Met
denk
het pak,
ik,
hè?
Zelfs nee, maar de 50 meter is een nummer waarin kracht absoluut een voordeel is.
Okay.
Omdat in heel veel nummers is de zwemstijl, de techniek van doorslaggevende aard. Maar die 50 meter is eigenlijk zo snel mogelijk het bad oversteken en al je spieren in je lichaam gebruiken. Dus dat zijn eigenlijk mannen die dan, als je dan opgepompt aan de start gaat komen, mogelijk ook een voordeel daarin gaan hebben. Dus daarin verschilt die 50 meter ook wel van andere nummers.
Maar daar komt dus wel bij dat toen het wereldrecord werd geswommen, dat staat al heel lang, dat werd nog in een pak gedaan, wat niet meer toegestaan is.
Dat gaat natuurlijk ook wel weer...
Maar Hans, wat vinden we hier nou van? Vind je dit mooi of niet?
Ik vind dat het enorm opgeklopt is.
Kijk, laat ik hem aftrappen. Ik ben minder politiek. Ik heb wel eens gezegd, en daar sta ik eigenlijk ook wel achter, al zie ik ook de gevaar, hoor, begrijp me niet verkeerd. Ik heb wel eens gedacht van, legaliseer het maar gewoon. Laat die topsporters...
Iedereen op hetzelfde niveau.
Iedereen is gelijk. Ja,
die gedachte heeft iedereen wel eens gehad, denk ik. Ik ook toen ik nog jong was.
Dit wordt echt een dingetje nou, hè?
Nee, maar bedoel, ik denk dat dat een idee is dat elke sportfanaat wel al eens gehad heeft. Van iedereen met gelijke wapens. Maar dan ga je ook daar weer verschillen in krijgen. En dan wordt, denk ik, de grens nog verder verschoven. En dat heb ik nu ook met dit zoiets. En het is een leuk nieuwtje, maar ik denk dan van, zou je er echt in slagen van onder die tijd? Zijn persoonlijk record zat meer dan een seconde boven dat wereldrecord, geloof ik.
Klopt.
Dus om op 50 meter een seconde sneller te zwemmen, ja, ik weet niet of dat met doping zelfs gaat lukken. En wat ze er ook mee gaan aantonen, ik denk dat het een goeie is om te gaan kijken van wat doet nu doping echt met je lichaam. En mogelijk ook de gevolgen, want dan ben ik ook zeer benieuwd van wat gaat dat doen met zo'n atleet. En gaat hij misschien, weet ik veel, stemmingswisselingen krijgen
ik me ook zou afvragen, hij is natuurlijk ook al 3 jaar gestopt. Mm-hmm. Dus hij is in die 3 jaar, ik weet niet hoeveel hij doorgetraind heeft, maar hij is sowieso een stuk mindere zwemmer geworden, ja. 100%. Dat moet je eerst nog maar inhalen.
Ja. Nu, ik denk wel dat zwemmen de sport is waarin dat het minst meespeelt, omdat die techniek heb je vaak ook wel voor het leven. Hè? Dat zie je vaak. Ik irriteer me daar mateloos aan als ik dat bij mensen zie. Bijvoorbeeld bij mijn eigen vrouw, die nu ook terug weer 2-3 keer per week aan het trainen is in zwemmen. En de eerste keer, die duikt dat bad in en die zwemt me gewoon glad voorbij. Die heeft die techniek, die heeft dat watergevoel. Ja. Dus in zwemmen merk je wel van, dat is een sport die je op dat vlak denk ik het minst moet onderhouden. Langs de andere kant, om topniveau te zijn, moet je wel keihard trainen. Hè? Ik verbaas me daar vaak ook wel over in de zwemsport, van hoeveel uur dat die daar in dat water tegeltje stellen, dat moet verschrikkelijk zijn. Het heeft er alles van een mooie stunt. Er zal een hoop marketing rond gevoerd worden.
Willen het veel meer sporten. Hè? Het gaat om atletiek, het gaat om gewicht heffen, zwemmen dus. Het wordt echt wel groot.
Ja, het idee van die kerel is er wel, maar je moet natuurlijk wel mensen vinden die A, het talent hebben. Want,
de naam Armstrong kwam alweer voorbij. Het is geen grapje, hè?
Ja? Meen je dat dan?
Ja, dat meen ik, echt. Die werd al genoemd.
Ja.
Om toch weer iets met hem te gaan doen ook.
Ja, ja, dan heb je een ervaringsdeskundige, dat is goed. Die weet welk spul, wanneer, hoeveel.
Maar zouden we niet gewoon moeten zeggen, je moet dit niet doen?
Iedereen is vrij om te proberen en te doen. Het gaat de aandacht er wel naartoe trekken. En als hier een aantal, want dat was wat die zwemmer ook aangaf, van er kunnen dan een paar wetenschappelijke studies gaan plaatsvinden van wat hiervan het effect is en de nadelen en dergelijke. Denk ik dat misschien wel een goeie is.
Maar stel dat je nou dat die gast straks dat wereldrecord verpulvert. En hij heeft geen klachten, niks. Dan denken alle talentvolle sporters toch, ik ga dit stiekem proberen. Ja. En dan dus buiten de regels om, hè? Ja. Dat werkt toch niet?
Ja, dat is wel iets waar ik me dan zorgen om maak. En ook van het beeld dat je gaat scheppen naar de jonge atleten die dan effectief al die uren in het zwembad liggen.
Precies.
En gaan denken op een gegeven moment van, ik kom niet vooruit. Dus
precies.
Als ik iets pak, kan het wel. Maar ik denk niet dat het zo gemakkelijk gaat werken. En daar ben ik enerzijds ook wel benieuwd naar van. Maar ja, ik vind dat er wel heel veel aandacht naartoe gaat nu ook.
Alright. Challenge Wanneke, Hans. De wedstrijd van dit weekend. Vrijdag wordt hij al afgetrapt met de Oceania Cup. En dan hebben jullie Belgen aan de start, hè?
Yes, yes.
Wie gaan er knallen?
Ja, Hanne de Vet, die zat al in Nieuw-Zeeland. Met Hayden Wild, die daar denk ik ook aan. Ik weet het niet, dat Hayden daar ook in, maar ik neem aan van wel.
Ik zoek het ondertussen op als jij aan het praten.
Ja, moeten we eens checken. Maar Hanne, die ging zich dit jaar wat meer op de langere afstand werpen. Die deed natuurlijk al een mooie 70.3 Ironman in Tasmania, waar ze derde werd.
Ja.
En nu doet ze mee aan de Oceania Cup in Wanaka. En een week later start ze ook in, hoe zeg je dat, Napier, waar het World Cup triathlon is, samen met Valerie Barthelemy, die overigens ook in Nieuw-Zeeland aan het trainen is. Die was tot en met vorig seizoen in Boulder actief. En
geen Hayden Wild, geen Hayden Wild.
Ja. Nee, dat doet niet mee Hayden, maar ik dacht dat Hayden ook mee in Nieuw-Zeeland zat met Hanne. Okay, maar dat weet ik niet 100% zeker of dat hij op dit moment in Nieuw-Zeeland zit. Maar Valerie Barthelemy, die... waar was dat ik nu? Nu heb je mij zo...
Dat ze 2 wedstrijden in Nieuw-Zeeland gaat doen.
Ja. Dus die stuurde ook een berichtje van... ik zie dat je niet op de startlijst van Abu Dhabi staat. En die stuurde mij terug van... het afgelopen seizoen wat minder prestaties gehad. Zij heeft een zeer persoonlijke Instagram-post gezet over problemen met angstgevoelens die zij heeft ervaren. Ze blijkt daar niet alleen in te staan. Dus ik ben ook goed geholpen door de federatie, maar ook door de sportpsychologen, door de mensen rond mij, door familie, andere atleten die ook naar buiten zijn gekomen met het verhaal, want het is iets wat je eigenlijk niet vaak hoort. Maar als er dan 1 iemand mee naar buiten komt, dan volgen er nog die zeggen van heb ik ook last van. En zij ook van, het heeft ook wel meegespeeld in haar sport en de stress om te presteren. Zij langs de andere kant heeft me dat ook geholpen om goed te presteren en een goede Olympische Spelen in Tokio.
Ik vind het ook wel heel fijn om te horen dat ze dus heel erg de steun heeft ervaren van de federatie. En zo. Ja, dat is echt wel heel, heel goed.
Nee, maar ik geloof haar daar ook in dat die begeleiding goed zit met Tim Moriot, jouw bijna naamgenoot als technisch directeur, die daar ook sterk mee bezig is. Dus ik denk wel dat ook wel klopt. We zitten met een paar zeer goede sportpsychologen ook in België. Ja. Alleen maar goed als zij daardoor goed begeleid is. Ze stelde ook van, ben ik nu beter? Ze zei, ja, die vraag kan ik niet echt beantwoorden, want ben je hier ooit echt helemaal vanaf?
Ja.
Maar ze klonk alleszins wel positief toen ik haar contacteerde. En ze keken naar uit om haar seizoen te beginnen in Nieuw-Zeeland. Alleen ja, voor haar wel met wat druk om wat punten te scoren in Wanaka en in Napier. Waar ze dan terug eigenlijk haar punten totaal wil omhoog krikken. Want ze staat op de wachtlijst voor Abu Dhabi. Dus ze wil nog wat omhoog geraken om dan toch nog binnen de startlijst te geraken. Dus laten we hopen dat haar dat lukt. Het wordt een mooie strijd. Hè, want normaal gezien, we zijn sowieso met twee dames in Parijs.
Ja.
Het enige wat daarin nog kan verschillen is eventueel van dat er nog een extra atleet zou kunnen meegaan voor de mixed team relay. Maar dat zou ik ook nog eens heel goed moeten kijken van hoe zit dat dan met kwalificatiecriteria en dergelijke, dat is niet helemaal duidelijk. Maar alleszins, het wordt een mooie strijd tussen haar, Jolien Vermeijden en Claire Michel. Voor Claire dan nog eens apart, want het wordt haar laatste jaren topsporter ook nog eens. Ja. Ja, die wil natuurlijk afsluiten met Parijs. Die heeft ook nog overigens uitgebreid gereageerd op socials de afgelopen week op die beslissing om te stoppen. Ook in het Engels om aan... want wij hadden het nieuws bij ons al wel gebracht en ook in de Franstalige media is het opgepikt geweest. Maar ze wou het nu eigenlijk ook naar haar internationale fans en andere triatleten brengen waarom ze stopt. En ze zei ook van ja, ik heb heel veel de vraag gekregen van, maar ga je dan niks doen met de lange afstand? En ze zei van ja, ik heb nu een ander doel en dat is... Als technisch directeur aan de slag gaan voor de Franstalige Liga. Ja. En me daar 100% voor inzetten. En ze zei, het kan zomaar zijn dat ik nog wel naar die lange afstand stap, maar dan niet als topsporter.
Ja.
Dus ze wil dat dan wel nog wel op haar eigen tempo, op haar eigen voorwaarden, denk ik, gaan doen. Dus dat is alleszins wel een goeie, denk ik, voor haar, om daar met wat meer rust naartoe te leven. Maar ik vind het mooi dat in Wanaka, in die Oceania Cup, dan alleszins twee Belgen dames staan, dus dat geeft dat ook wel weer wat extra's. Het wordt het voorprogramma, hè. Het wordt vroeg opstaan voor ons vrijdag om dat mee te volgen.
Donald Dillen bij de mannen, namelijk Nederland zie ik net, dus dat is ook tof.
Ja, maar die zit ook al een tijdje, dacht ik, hè, Down
Under. Nee, die is deze week erheen gevlogen, want dat zag ik ook op zijn Facebook inderdaad. Maar de Nederlandse puntensprokkelaar zouden we hem bijna noemen, hè, want die reist natuurlijk echt altijd de hele wereld over om overal maar punten te halen. Dus laten we hopen ik weet dat hij echt weer flink gebeukt heeft met zijn trainingen en laten we hopen dat hij nu een mooie seizoenstart heeft. Zal geen makkelijke wedstrijd worden. Het is redelijk sterk bezet. Ook al zijn er niet heel veel internationale atleten. Maar wat je zegt, voorprogramma. Want dit is vrijdagochtend Nederlands/Belgische tijd. En dan vrijdagavond, 7 uur uit mijn hoofd, heb je Challenge Wanaka. Nou, is natuurlijk een beetje, is de seizoensopener van Challenge. En daar heeft Else, was zij het net al, die heeft daar wat recht te zetten. Die werd vorig jaar tweede. Maar ze werd tweede omdat ze, ik geloof met nog 10 kilometer te gaan op de fiets, een afslag te vroeg naar rechts ging. En daardoor, ik geloof, een kilometertje of 4 of zo te verkeerd reed. Ja, dat kwam er op een te grote achterstand te staan. Dus dat gat kreeg ze niet meer dicht. En ze is nu een van de grote favorieten. Misschien wel de grootste favoriet. Ik heb er gesproken woensdag. Dinsdag, moet ik zeggen.
Heb je haar gevraagd naar het parcours? Kent ze het helemaal van buiten?
Nou, het suffe was, ze heeft dat vorig jaar, toen racen 20 meter achter de koploopster. Ik weet even uit mijn hoofd niet wie dat was.
Was het Rebecca Clark?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Rebecca Clark. Want Grace Tech heeft hem gewonnen. En dan moet het bijna wel Rebecca Clark geweest zijn. En Rebecca die sloeg naar rechts. En op dat moment dacht Els nog, het is hier rechtdoor. Maar in een split second beslist ze dat. En ze zegt, want die vrouw die verkeerd ging, die kwam ook uit die buurt. Dus ze dacht nog, die moet dat parcours, die kent dat parcours. En ze is erachteraan gereden en ze zei, we gingen naar rechts en ik wist gelijk, het is fout. Maar ja, ze durfde ook niet meer om te keren. Want ze dacht toch van, waar moet ik nou heen? Ja, en toen was het kwaad al geschiet. Maar goed, dus dit jaar favoriet. En we gaan vrijdag zien of ze gaat winnen. Kijk, ik hoop het. Els is sterk. Ik heb het idee dat ze misschien wel sterker is dan ooit. Ze kwam in ieder geval relaxed over ook. Dus we gaan het zien. En het is wel wat dat betreft, het is echt wel weer begonnen wat dat betreft, hè Hans, het seizoen.
Ja, eindelijk. Hè. Dat kijk ik toch wel elke keer weer enorm naar uit. Challenge Wanaka is ook zo een van die eerste echt grote topmomenten van het jaar. Dus op zich is dat ook altijd wel mooi om te zien van wie is daar weer in vorm.
Krijg jij nou gewoon geheime Valentijnsberichten binnen? Dat je ineens op je telefoon zit?
Nee, ik was hier even online aan het gaan. Want ja, je triggert mij dan wel door te zeggen van ja, Rebecca Clark. Maar
ik kan het wel snel opzoeken hoor.
Dan gaan we dat even opzoeken, hè, voor alle zekerheid. Dat we niks verkeerd zitten te roepen.
Als jij even doorpraat, dan zoek ik het gewoon op in mijn wedstrijdverslag. Want dat kunnen we makkelijk vinden. Els Visser, Wanneka. Het moet wel bijna Rebecca Clark zijn.
Ja, Rebecca Clark. Ja, effectief. Ik zie het hier voor me staan. Ja. Nederlandse triatleten. Tweede na wegvergissing in Challenge Wanneka. Ja. Sebastian Kienle op het podium. Dat vonden we toen ook niet zo.
Dat was zijn bucketlist race natuurlijk. Hè? Ja. Sebastian Kienle, die hemelshart verloren heeft in de Hyrox evenement. Hè? Die gaat als een beest keer.
Ja, dat is een nieuw ding. Hè? Joe Skipper die deed dat vorig jaar ook.
Dat is groot
een
dan keer. Worden.
Kienle nu ook. Dat begint wel een ding te worden. Dus,
lijkt het jou wat om dat te doen? Het is voor de mensen die het niet kennen, het is eigenlijk... ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel, maar je doet...
Crossfit voor gevorderd.
Allemaal crossfit oefeningen. En dan tussendoor moet je, ik geloof, 8 keer een kilometer rennen of zo. Ja. Dat is zwaar hoor, dat is pittig. Maar het is populair aan het worden inderdaad. Ik ga het ook niet doen, Hans.
Nee, dat lijkt me net iets te pittig. Dus,
ander groot nieuws nog even, Hans. Het laatste wat ik nog even wil bespreken. Ik denk dat we er daarna wel door zijn. Maar zeker voor Nederlandse triathlonfans is dat ook wel echt tof. Zeker als je een beetje uit het midden van het land komt. Athlete Sports World is natuurlijk een grote toonaangevende triathlon webshop in Nederland. Die openen een gloednieuwe winkel in de Linnaeusstraat in Amsterdam, 237. En die gaan hem openen begin april, 13 april, de officiële opening. En je gaat daar gewoon eigenlijk alles vinden. 350 vierkante meter aan triathlon kwaliteit, zo heb ik het opgeschreven in de titel. Maar eigenlijk alles op het gebied van fietsen, lopen, zwemmen.
Ja.
Weet niet waarom ik het nou precies in de verkeerde volgorde noem. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat is goed toch? Echte triathlonwinkel. Dat is fijn, hè? Dat is wel, ik vind dat wel een meerwaarde voor de triathlon community.
Ja, absoluut.
Ik bedoel, zoveel heb je er niet.
Daarmee, hoe meer, hoe liever. Dus,
dat wilde ik even gezegd hebben.
Dus, voilà. Ja, dan ga ik even reclame maken voor een andere grote winkel. Blue Globe Sports, die bij ons in België partner worden van triathlon.be met Peaks wetsuits, met Tree Titan en Jolie. En trisuits en andere materialen. Dus het komende seizoen mag je mij een topmateriaal zien, Tim. Dus,
maar mooi nieuws.
Alleen, ik ben wel even aan het bekijken van wat ik nu ga doen.
Want jij twijfelt nog steeds, hè?
Ja, ik wou eigenlijk de halve van Barcelona gaan doen. Alleen heb ik gezien dat ze daar een nieuwe datum hebben gekozen. Net een datum die in hetzelfde weekend als de Ironman van Hawaii zit.
En jij kriebelt, het kriebelt een beetje bij je. Je gaat toch misschien wel weer naar Kona.
Ja, weet je, de Stijn Goedstouwers gekwalificeerd, Pieter Hemerijk gekwalificeerd. Daar wil ik wel als triathlonfanaat bij zijn. Ook omdat ik geloof in de kansen van Pieter. En dat het nu toch wel weer 2 jaar geleden is en dat ik ook nog wel weer een keer terug naar het eiland wil. Ik wil wel graag gaan. Langs de andere kant wil ik ook graag Barcelona doen. En had ik dat wel als doel gezet. Dus ik ga even kijken van misschien een ander doel. Ook omdat op de website hebben ze nu een save the date, maar ze hebben nog altijd niet bijstaan dat het een halve wordt. Ik weet het nog niet goed. En ook als je ermee bezig bent, ja, ik ga toch sowieso ook met Hawaii bezig zijn. Het gaat niet de beste voorbereiding voor mijn wedstrijd zijn. Nee. Dat vrees ik.
Nee.
Want ik geloof dat de wedstrijd in Barcelona op zondag is en dan Hawaii is dan in de nacht op zaterdag op zondag.
Ja, dat werkt niet.
Dan moet ik zitten carboloaden terwijl ik daar de finish van...
Maar ja, dan kan je toch eigenlijk nu al heel makkelijk de conclusie trekken. Barcelona gaat niet worden. Dan.
Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet.
En wat overweeg je dan? Of heb je nog geen idee?
Nee, dan weet ik het nog niet goed.
Je wil sowieso buitenland doen?
Het liefst wel, ja.
En dan maakt het je uit wat voor weer? Warm, koud?
Liefst warm. Ik heb nu een keer stormweer gehad in Vieux-Bocaux. Dus het mag deze keer wat rustiger. En liefst wat warmer.
En sowieso half, hè? Heel wil je nog niet, denk ik.
Nee, helemaal nog niet. Nee.
Wacht, zal ik eens even gewoon de kalender erbij pakken. Maar we moeten toch even een leuke wedstrijd voor je kunnen vinden. Maakt het je nog uit, Ironman Challenge?
Ik heb een lichte voorkeur voor Challenge, moet ik zeggen.
Jij zegt het, hè?
Anders krijg jij weer opmerkingen. Ja, daar heb je weer de Challenge van.
Heb je nog voorkeur voor een bepaalde periode?
Liefst ergens richting het einde van het jaar.
Maar waarom doe je niet Mallorca? Die zie ik nu staan.
Ja,
Ja, dat is echt tof, hoor.
Die staat hier ook op mijn lijstje. Vieux Bocaux eventueel ook.
Ja, maar die heb je al gedaan.
Die heb ik natuurlijk al gedaan, dus dat is anders. Langs de andere kant weet je wel waar je aan te verwachten. Maar toch, dat gaat wel meer van hetzelfde zijn.
Maar Mallorca, anders.
Maar Mallorca,
is,
maar
cool,
is dat
hoor.
Wel een wedstrijd voor mij als non-klimmers?
Nou ja, weet je wat het is? Kijk, het is niet het beste parcours als je geen klimmer bent. Dat moet ik eerlijk over zijn. Maar eigenlijk is het maar één serieuze klim. En die is, wat is het? 2 kilometer die je 2 keer aflegt. Dat wel. Maar dat is dus niet ver.
Mm-hmm.
En voor de rest is het redelijk vlak.
Ja.
En nou ja, het is warm. Mm-hmm. Het is een prachtige locatie. En de wedstrijd is ook nog top georganiseerd. Ik kan niet anders zeggen.
Ja.
Zeker in vergelijking tot andere challenges ook. En het is een mooie periode. Het is een weekje voor Barcelona. Dus dan heb je hem ook gehad voordat je aan Hawaii gaat.
Ja, klopt.
Aan de andere kant, als je dan een week ervoor Mallorca hebt en dan gelijk door moet reizen naar Hawaii, dat is ook best wel pittig.
Ja, maar ik kan misschien eens kijken naar een goede kopen vlucht van Mallorca. Zo, ze gaan thuis blij zijn.
Ja, nee. Ik zou het wel weten, eerlijk gezegd, als ik jou was.
Ja, en dan een andere...
Samarkand, die zie ik nu staan.
Maar die valt samen met Knokke-Heist. Dus die had ik sowieso... Want die had ik wel ook opgeschreven op een lijstje van leuke wedstrijden. Sandfjord lijkt mij ook nog wel een leuke. Dat is eind augustus.
Ja, dat is Noorwegen.
Maar qua weersomstandigheden is dat weer een lastig. Want ik heb er eigenlijk nog niet precies bekeken waar het ligt. Is dat een beetje zuiden of noorden?
Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Zal ik het eens even kijken? Sandfjord. Maar dat lijkt me ook... Ik heb daar foto's van gezien inderdaad, van het locatiebezoek. Dat zag er wel echt spectaculair uit. Sandefjord. Even kijken, dat ligt... Nee, dat ligt eigenlijk in het zuiden, ja.
Dus dat kan misschien nog meevallen. Ja. Dus dat is misschien nog wel eentje om te bekijken. Ik denk niet dat ik dan andere wedstrijden...
Net onder Oslo ligt het.
Ja. Dan kunnen we een citytrip naar Oslo eraan
of je gaat naar of je gaat naar Canada. Dat is ook wel cool. Quebec.
Ja. Maar zit hier niet wat vroeger? Of,
21 juli.
21 juli, ja, nee, dan... Ja, eigenlijk, waarom niet?
Dat is ook natuurlijk onvergetelijk als je in zo'n land bent.
Ja.
Of Montreal. Oh ja, dat is ook 8 september, dus dat kan sowieso niet. Ja.
Maar Quebec valt die valt ook samen met die New Jersey.
Ja, klopt. Ja. Nou, Hans, we moeten ook weer niet te lang, denk ik, nu allebei.
Nee, daarom. Maar alleszins, de plannen blijven. Ja, ik ga het nog eens bekijken.
Alright, Hans. Nou, dan moeten we hem af.
Met atleten die er al meegedaan hebben, die mogen wel te contacteren om te zeggen van hoe zwaar die klim is.
Jonathan Wajaffe, als je luistert.
Atleten van mijn kaliber.
Nee, maar ik kan je ongetwijfeld vertellen hoe mooi het is en hoe gaaf het is. Ja, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk veel challenges ook gezien. Ik vind Mallorca wel echt een van mijn favorieten. Ik kom er echt graag. Het is echt... En het is ook gewoon een fijn eiland. Weet je. Je kunt er ook even lekker een paar dagen relaxen.
Ja. Ja, we zijn er ooit op triathlonstage geweest een aantal jaar geleden. Want welke klim doe je? Ik heb geen idee hoe dat heet, eerlijk gezegd.
Nee. Maar het is echt een hele korte, hoor. Hij is stijl, maar kort. Ik denk dat het misschien maar 1 kilometer is. Je bent er zo overheen.
Oké. Nou, ik ga het eens bekijken. Ja. Dus bij deze. De volgende keer gaan we Mallorca bespreken.
Hans, we gaan dit weekend weer knallen. De eerste wedstrijden. En dan gaan we dat gewoon volgende week weer met elkaar bespreken. Maar dan zitten we niet meer bij elkaar. Dat is dan wel weer jammer, hè? Dit was toch wel leuk, hè?
Ja, dit was leuk. Eigenlijk hadden we dit de 200ste moeten... Misschien moeten we dit gewoon de 200ste noemen.
Ja, maar Hans, los daarvan. Hoe vet is het? We gaan naar de 200 toe.
Ja,
dat is wel serieus al, hè? Ja. De langste Nederlandse triathlon-podcast. We hebben de meeste afleveringen en dat gaat ook zo blijven. Dus dat is mooi.
Ja, daarom. En als je dat dan gaat terugkijken, en er zitten 52 weken in een jaar, en heel af en toe is er dus een weekje tussen, dus dan ben je ruim 4 jaar al bezig met podcasten.
En wat ik ook leuk vind, kijk, ik heb het met allemaal leuke mensen gedaan, dus dat is steeds een beetje veranderd. Altijd leuke reacties, dus daar ben ik heel erg trots op. Maar we zien nu, deze combinatie, Nederland-België, werkt echt goed. Want je ziet natuurlijk, we krijgen echt die kruisbestuiving. Je pakt België mee en je pakt Nederland mee. Ik vind dat een hele leuke
Ik vind het ook een leuke.
Nou, Hans, op naar de 200ste dan. 199 zit erop.
Gezellig, jongen.
Het was leuk. En ik zou zeggen, rij voorzichtig terug naar België dan, hè?
Gaan we doen. Alright, tot de volgende.